is een podcast van de Veiligheidsregio Drenthe over de ontwikkeling van de VRD naar een waardegedreven organisatie, gebaseerd op vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Een organisatie die vervolgens nooit meer zou hoeven te reorganiseren. Aflevering 2.
Op het moment dat je zegt, nou, ik ga ervan uit dat jij je eigen tijd nuttig besteedt, dan is het bijna contrair aan het gegeven dat je een systeem hebt waarbij je alle uurtjes die je maakt moet verantwoorden. Het hele systeem, ook de financiering, die was gebaseerd op tijdschrijven en dus eigenlijk op wantrouwen.
Fred Herink is in 2014 directeur van de VRD geworden. Met hem aan het hoofd van de organisatie is de verandering ingezet. Hij vertelt er elke aflevering van deze podcast over, steeds in combinatie met een medewerker van de VRD.
Ik heb één keer tegen Fred gezegd van ja, het is allemaal wel mooi hè, dat vertrouwen en zo, maar ja, weet je.
Dit is Kobi Krolis. Ze is adviseur PNO van de VRD. Toen ze kwam, klonk het haar allemaal wat vreemd in de oren. Terug naar de bedoeling. Een organisatie gebaseerd op vertrouwen.
Ik dacht, misschien is wel een soort overjarige hippie. Hij komt nog wel eens een keer op de koffie. Niet iedereen is te vertrouwen. En toen zei hij ook, ja, dat weet ik ook wel. Maar ik wil niet dat 90% van de medewerkers of 95% van de medewerkers last hebben van die 5% die, weet je, die misschien inderdaad de regels niet zo nauw hebben. De mensen die zijn, die zijn geneigd om het goede te doen. En er zijn maar weinig mensen die dan naar het werk gaan, die denken van ik zal de boel eens gaan verstieren. En laten we inderdaad de mensen het vertrouwen geven, een organisatie gebaseerd op vertrouwen en niet op wantrouwen.
Toen ze kwam was ze gewoon een hardcore PNO'er die het allemaal nog maar eens moest zien.
Ik ben bij de VRD begonnen met als achtergrond inderdaad die harde kant van PNO. Rechtspositie bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dat is duidelijk, klip en klaar. En als iemand dan bij mij een vraag stelde van goh, hoeveel verlofuren heb ik? Hoe zit dit? Dan was het heel duidelijk. Dan pakte je de caruwo erbij, de rechtspositie. En dan artikel dit en dit. Ja, het mag wel. Zoveel recht heb je. Nee, het kan niet. Ik bedoel, heel duidelijk. En in mijn beroepstrots zat dan dat ik snel het correcte antwoord ging geven. Want dan had ik tevreden klanten en dan deed ik mijn werk goed. Dat was heerlijk. Ik bedoel, ja, wat wil je nog meer? Hè? Dan weet je ook wanneer je het goed doet. En dan kom je bij de VRD. Ja, en dan is het heel erg wennen als je hoort, ja, terug naar de bedoeling. Ik heb wel eens gezegd, mijn vak opnieuw moeten uitvinden. En dat is echt heel erg ingewikkeld, want je weet niet meer. Ja, misschien soms niet eens meer wat je moet doen, wanneer je het goed doet, wat er van je verwacht wordt. Met mijn collega's waren we soms echt wel in vertwijfeling. Dat we dachten, ja, maar hoe dan?
Wat was er dan zo anders?
Nou, een voorbeeld van anders werk is bijvoorbeeld het afleggen van de ambtseed. Bij de gemeente Midden-Drenthe had ik dat ingevoerd. En eigenlijk is dat natuurlijk niet zo ingewikkeld. Als ambtenaar ben je verplicht om de ambtseed af te leggen. Dat staat in de ambtenarenwet, 1929. Ian Dales had daar in de jaren, wat was dat, 80 geloof ik, heeft daar heel veel over verteld. Hoe belangrijk het is natuurlijk, de integere overheid. Daar zijn we allemaal voor. Het staat in onze rechtspositie. Dus heel veel aanknopingspunten om een ambtseed af te leggen. En toen dacht ik bij de VRD, ja, die hebben we niet, dus dat moeten we ook doen. En toen dacht ik, ja, maar ik ken een beetje de VRD, ik ken een beetje de directeur. Die gaat natuurlijk zeggen, ja, maar dat moet samen met medewerkers. Dus in mijn plan had ik ook bedacht, we gaan samen met de medewerkers de tekst van de ambtseed maken. Dat vond ik al heel veel participatie. Dus ik had een prachtig plan. Ik dacht, nou, daar kan niemand tegen zijn. Dus ik ga naar de directeur. Ik zeg, wauw, ambtseed en dit en dit. Zeg je, ja, zegt hij. Ja, waarom zouden we dat doen? Dus ik begon, nou, in Dales en ambtenarenwet en caruwo en dat moet. Ja.
Ze van, ja, ik heb heel veel mensen gezien. Die leggen die eten af, maar die hebben helemaal geen idee wat over gaat. Maar dat doen ze dan maar, want je moet je houden aan de regels.
Ja. Wordt de wereld daar heel erg anders van als iemand een getekende ambtseed in de la heeft liggen? Nou ja, toen werd het verhaal natuurlijk al wat moeilijker. Toen dacht ik, ja, maar welk argument moet ik nou hebben om te overtuigen? Ik zei, nou ja, nee, het wordt er misschien niet anders van, maar we zijn verplicht. Ja, maar een verplichting is natuurlijk nog niet echt een reden om het te doen. Oké. Okay. Toen heeft Fred gezegd, maar ik kan je wel helpen. Natuurlijk is het belangrijk dat wij als overheid, als veiligheidsregio, integer zijn. Maar ik weet niet of het aflichten van de AMSAid daarmee helpt. Dus we moeten iets anders gaan bedenken.
Ja, eigenlijk wil ik een gesprek hebben over waarde. Dus we hebben er ongeveer 3 jaar over gedaan om iets voor elkaar te krijgen, om het gesprek over het moreel kompas aan te gaan in plaats van over de eed en belofte. En nou, we kwamen erachter dat het moreel kompas voor iedereen toch een beetje anders getuned is. En dat je met elkaar het gesprek aan moet gaan om te kijken of je dat gezamenlijke moreel kompas kunt vinden in plaats van alles maar in regels weg te zetten.
Dus het gaat er niet om dat je ondertekent een AMSAid die eigenlijk niks zegt, wat daarin staat van ja, ik zal de wetten van de Nederlandse Staten eerbiedigen. Ja, maar we gaan het hebben over nou, de waarde van de organisatie. We gaan het hebben over, over die dilemma's die je zou kunnen tegenkomen. En soms is het niet goed en fout, maar dan gaat het over nou, maar welke denkstappen heb je gemaakt? Waarom doe je iets? Bijvoorbeeld het besef van als je in een rode auto rijdt, in een auto van de brandweer, nou, dan wordt er naar je gekeken natuurlijk. Dan moet je eigenlijk nog zorgvuldiger zijn met het rijden. Want als ik dan door rood zou rijden bijvoorbeeld, is het niet Kobe die door rood rijdt. Nee, dan is het de brandweer. Dan moet je heel erg van bewust zijn. Dus wij zijn in plaats van het afleggen van de AMSAid, zijn wij gestart met morele kompas bijeenkomsten. En we hebben met iedereen in de organisatie hebben we gesproken over wie we als organisatie zijn, waar we voor staan. En dat is super waardevol. En we hebben de mensen gevraagd om de waarde van de VED te omarmen. Ja, dat was dus best lastig. Want mijn plan, dat had natuurlijk gewoon in 3 maanden uitgevoerd kunnen worden. Makkelijk, ja. En dan had ik een vinkje kunnen zetten van, oh, nou, klaar. Ja, AMSAid, klaar. Mooi. Maar als je kijkt naar wat heeft waarde, ja, dan is dit het laatste natuurlijk. Want dan heb je het echt over waar het om gaat met z'n allen. Over wat voor een organisatie je wil zijn, wat je met z'n allen uitstraalt en welke bijdrage je zelf daaraan kan doen.
En er verandert meer.
Nou, de verandermethode die ik toepas is vaak stoppen met iets wat niet meer functioneert. Maar dan ook wel de wetenschap hebben dat je nog niet het antwoord hebt, maar dat het antwoord moet ontstaan. Dus dat wat niet meer functioneert of zeer inefficiënt is, gewoon mee stoppen. En zeggen van ja, maar dit is zo inefficiënt, dit willen we niet meer. Maar zeggen ze dan, ja Fred, hoe dan wel? Ja, dat weet ik ook niet. We nemen gewoon even de tijd om te kijken wat wel nodig is. Dus dan heb je even de fase waarin je niet weet wat je moet doen. En dat is wel ongeveer de moeilijkste fase, want dan moet je op je handen gaan zitten, want dan moet het ontstaan. En sommige onderdelen die gaan vanzelf, die hebben vrij snel een oplossing. En andere onderdelen die zijn zo taai, die zijn zo in vastgesleten patronen gezet, dat je daar bijna niet uitkomt.
Nog een voorbeeld.
We schrijven geen verlof. Ja, formeel heb je zoveel vakantiedagen per jaar. Maar daar doen wij niet aan. Wij zeggen van, weet je, het is belangrijk dat de balans werk en privé, dat goed is, dat dat gezond is. En als dat betekent dat je op een gegeven moment iets minder werkt, omdat de thuissituatie daarom vraagt, is dat prima. Want we hebben er vertrouwen in dat op het moment dat het werk erom vraagt, dat je dat extra stapje wel weer zet.
En Kobe komt er steeds meer in. Of toch niet?
Ik was natuurlijk een van de ambassadeurs om te zeggen, ja, we schrijven geen verlof meer. Want vanuit P&O moet je dat natuurlijk ook uitdragen. Nou, stiekem had ik zelf nog een Excel-bestand. Omdat ik dacht van, ja, maar straks komt iemand mij zeggen van, ja, maar ik zie jou zo weinig. Heb jij wel al je uren gemaakt? En dan kan ik aantonen aan de hand van dat Excel-bestand wanneer ik er was, hoeveel uren heb ik gewerkt en dat het wel klopt met mijn aantal verlofuren. Heb ik 2 jaar volgehouden. Tot het moment dat iemand tegen mij zegt van, ja, maar als ik nou jouw Excel-bestand bekijk, dan moet ik er toch ook op vertrouwen dat Excel-bestand, dat je dat correct hebt ingevuld. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Ja, wat zit ik eigenlijk nou te doen? Maar dat was ook iets, ja, is ook een proces van mij natuurlijk, om los te laten het oude. En omarmen, accepteren dat het nieuwe inderdaad ook werkt.
Werkt het?
je merkt nu dat het op een andere manier kan en dat dat betere resultaten oplevert. Je kan maatwerk leveren. Mensen worden gezien en een persoonlijke situatie worden gezien. En het is meer het verschil, dus doe je het juiste, juist qua regeling, of doe je het goede? Goed voor de medewerker en goed voor de organisatie. En ik ben blij dat we binnen onze organisatie het goede doen. Ja.
Ja, maar wanneer doe je dan het goede? Dat lijkt nogal ingewikkeld, toch? Of niet? Kobi krijgt een vraag vanuit de GGD, een andere organisatie waar ze ook adviseert.
Op een gegeven moment was een vraag van, iemands ouder is overleden, hoeveel recht op verlof heeft hij of zij? Dat vroeg een leidinggevende aan mij. Nou ja, en toen heb ik de vraag gegeven van, ja, als je naar de rechtspositie kijkt, dan is dat 5 dagen, mits je wel ook de uitvaart moet regelen, want anders krijg je er maar 2. Maar weet je, gun iemand alsjeblieft de tijd om, nou ja, te rouwen, tot zichzelf te komen, de dingen af te ronden. En weet je, daarna ga je wel weer in gesprek hoe iemand terugkomt. Ik bedoel, op rouw is ook geen aantal dagen te plannen. En toen zei die leidinggever ook van, oh, maar dit is echt het antwoord waar ik nodig heb. Ja, hier kan ik wat mee. Dit is fijn, dit geeft de ruimte. Dit is de menselijke maat. Dit is waar het om gaat. Dan merk je van, weet je, ik zie hoe jouw situatie is. Ik zie jouw verdriet en ik weet dat jij daar tijd voor nodig hebt. Je krijgt het ook terug, hè, aan goodwill binnen de organisatie. Mensen die, je wint er een goede organisatie mee.
Kunnen andere organisaties iets overnemen van de VRD?
Het is de kunst om, als je nu naar de VRD kijkt, als andere organisatie bijvoorbeeld, om er niet krentjes uit te halen en in je eigen pap te stoppen en denken dat dat hetzelfde wordt. Want het is niet een soort kunstje wat je leert. Het is iets wat je in de hele organisatie moet ervaren en weten en snappen.
In de show notes vind je de link naar de digitale omgeving van de VRD, waar je informatie kunt vinden over de visie en principes. In de volgende aflevering Dirk van Dijk, coördinator van de afdeling risicobeheersing van de VRD.